Vandaan komt, wat je ook gelooft, what this world needs is love. Tussen 6 en 23 december spelen Shurma Rouse en Dwight Dissels een Spread the Love Tour. Want muziek verbindt ons allemaal. Maak jouw kerstgevoel compleet en kijk snel op spread-love.nl voor alle speeldata en boek snel je ticket. Lieve luisteraars van Op Koers, we zijn heel dankbaar en blij dat jullie naar Op Koers hebben geluisterd het afgelopen jaar. We naderen het einde van 2023 en daarmee wordt het ook tijd om de mooiste sportmomenten van 2023 voor het voetlicht te gaan brengen, wat we zullen doen in de aankomende uitzending. Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Stem daarom vooral even op de poll die toegevoegd is aan deze aflevering, waarin je jouw favoriete sportmoment voor het voetlicht kunt laten komen. Dus stem even op de poll, dan nemen we dat moment mee in de aanstaande uitzending. De mooiste sportmomenten van het jaar. Alvast dank! Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Op Koers. We hebben weer een heerlijke aflevering vol met sport voor jullie. En dat gaan we met 4 man bespreken. Jorn, Wesley, Ginio, welkom allemaal.
Hallo.
Hoi, hoi.
Hola.
We hebben natuurlijk, beste luisteraars, heel veel voetbal. Waaronder even terugblikken op het Europese voetbal en afgelopen Eredivisie weekend. Want daar valt natuurlijk de topper Feyenoord PSV te bespreken. En we gaan ook nog even Ajax voor het voetlicht brengen, Ginio. Want the only way is up. En dat lijkt voorlopig de route die John van het Schip met Ajax aan het volgen is. Meer over Feyenoord PSV zometeen. We hebben de chasse patat. We hebben het moment van de week. Ik kan u verklappen, een Spaanse titel voor het moment van de week. En we hebben natuurlijk de muzikale afsluiting. Welkom bij Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau, top de Malin. Amazing performance.
Yo, hey!
Je ziet nu 1 kilometer vlak.
Op koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Jorn, Inio, Wesley, als ik bij jou mag beginnen, Jorn.
Ja.
Welkom terug.
Dankjewel.
Ik kijk jou via onze videoverbinding aan en ik denk, ben jij nou bruin geworden? Ja, best wel een beetje.
Beetje, ja. Meer dan op de Malediven, gek genoeg, hè. Maar dat komt omdat op de Malediven is de zon zo sterk dat je je zo erg moet insmeren. Anders dan verbrand je gewoon gelijk. Of je moet gewoon helemaal niet in de zon komen. En in Marrakesh, waar ik dus recent ben geweest, daar kun je gewoon op dit moment lekker in de zon liggen. En verbranden doe je niet zo snel. Dus dan durf ik ook wat langer in de zon te liggen. En dan ben ik automatisch ook wat bruiner geworden. Zelfs ik.
Mooi. Hoe was het?
Ja, mooi. Ik vind het zelf een hele mooie stad. Het is natuurlijk afgelopen jaar slecht in het nieuws gekomen door die aardbevingen. Maar daar heb ik eerlijk gezegd weinig van gemerkt. Ik heb zelf op een resort gezeten, iets buiten de stad. Maar in de stad zelf ben ik uiteraard ook meerdere keren geweest. Ik moet zeggen, een hele gezellige stad. Hele mooie stad, hele levendige stad. En je kon er vooral ook heel lekker eten. En dat heb ik dus ook gedaan. Dus ik heb echt een heerlijke week gehad.
Een aanrader voor de luisteraars, als je nou een keer andere keuken wil ontdekken dan de gebruikelijke Italiaanse, Franse enzovoorts, dan is het zeker een aanrader om een keer in een Marokkaans of Frans-Marokkaans restaurant naar binnen te stappen. Ja, die keuken is heel bijzonder. Veel kruiden, veel groenten, veel stoofschotels, veel lamsvlees uiteraard. En vooral als het uit een tagine komt. Oh, jongen. Dan kun je mij wegdragen.
Zelf gemaakt.
Oh,
ik heb het zelf gemaakt deze Heerlijk. Keer. Zo'n kookcursus is heel erg aan te raden trouwens als je naar Marokko gaat.
Top.
Dat is echt leuk.
Ik kan me voorstellen dat je daar heerlijk gegeten hebt. Heb je nog wat woordjes opgepikt?
Nee. Dat is echt een... De Arabisch is echt een hele moeilijke taal. Dus Chokram, dat is... Dankjewel.
Chokram.
Dat gaat me echt niet lukken.
Een vriend van mij, een Egyptisch vriend van mij, heeft me ooit in de maling genomen door mij uit te nodigen voor het suikerfeest in zijn restaurant. En mij toen van tevoren te vertellen, als je iedereen netjes wil begroeten, dan geef je ze hand en dan zeg je meknoen. En in het Hoog-Arabisch van Egypte zeggen ze mek. Maar in Marokko bijvoorbeeld zeggen ze meshnoen.
Ja.
Maar dat betekent dus dat je iemand voor gek verklaart. Dus er stond 30 man de hand schudden en ik zei, je bent gek.
Bij nummer
28 was het iemand met wat minder gevoel voor humor, dus die werd een beetje boos. En toen moest mijn vriend ingrijpen en uitleggen hoe het was.
Ja, maar Arabisch is heel moeilijk. Al die dialecten onderling, die verschillen. In Marokko is weer heel anders dan in bijvoorbeeld Syrië of zo. Dus dat is echt heel lastig.
Ja. Nou, fijn dat je er weer bij bent. We gaan snel van start, beste luisteraars, met de Sport Kort.
Sport Kort.
Yes, Sport Kort, mannen. Best veel voor de Sport Kort, maar er was ook veel sport. Laten we het toch kort behandelen. Ginio, wil jij met een tennisser beginnen?
Ja, zeker. Onze vriend Rafael Nadal Parreira is terug. Althans, hij gaat terugkomen. Hij heeft aangekondigd dat hij in januari in Australië weer gaat tennissen bij het toernooi van Brisbane. En hij heeft al eerder aangegeven toen hij stopte dit jaar, althans gedwongen stopte vanwege de blessure, dat hij nog één keer terug wilde komen en dat 2024 dan zijn laatste jaar is. Dus daar heeft hij verder niets over gezegd nu. Maar ja, iedereen gaat er toch vanuit dat nog steeds wel zo is. En de grote vraag blijft natuurlijk van hoe goed is hij? Van Nadal is bekend, die is wel vaker teruggekomen van blessures, dat hij eigenlijk toch relatief snel een mooi niveau kan halen. Ja, en het zou fantastisch zijn. We hebben natuurlijk Sinner en Alcaraz die zich hebben laten zien in 2023. Een zekere Novak Djokovic loopt er ook nog rond. En als je dan ook Rafael Nadal in de mix krijgt, we hebben Daniel Medvedev nog. Ja, dan wordt het toch een heel leuk jaar. Dus we hopen dat het goed gaat, de rentree. En ook dat hij goed speelt. Dat kan nog een schitterend tennisjaar worden met ook nog de Olympische Spelen. Voor wie meteen even door te pakken over mooie, goede voornemens en goede spelers. Voor wie ook 2024 een interessant jaar kan gaan worden, is voor Hamad Medejovic.
Wie?
En dan denkt u, wie? Eerlijk gezegd, ik als tennisliefhebber dacht dat ook. Maar dat is de winnaar van de zogenaamde Next Gen Tennis ATP Finals. En wat is dat? Op een gegeven moment heeft de ATP, de tennisbond, bedacht, ja, Federer, Nadal en Djokovic gaan er toch ooit mee ophouden. Dan ontstaat er een groot gat. Dus we moeten eigenlijk die generatie daaronder alvast een podium geven om ze wat te laten zien. Toen hebben ze een soort toernooi bedacht. De beste 8 spelers onder de 21 op de wereldranglijst, die mogen dan Next Gen ATP Finals spelen. Toernooi met wat andere regels. Bijvoorbeeld niet sets tot de 6 games, maar tot de 4. En nog meer van dat soort nieuwigheden. Het is ook een soort proeftuin. Maar de afgelopen jaren heeft dat toernooi zich wel bewezen toch redelijk talentvol spelen. Want ik noemde die namen net al. Een zekere Carlos Alcaraz en een zekere Jannik Sinner behoren tot de winnaars de afgelopen jaren. Dus tot nu toe is het toch wel een toernooi dat een leuke blik op de toekomst kan geven. Hamad Medejovic van Servië, ook gesteund door Djokovic. Ja, laten we zo zeggen dat Djokovic zijn opvolging al geregeld heeft. We gaan het zien.
U hoorde het hier voor het 24. Eerst. Overigens, dat roept natuurlijk aan jou als Djokovic-kenner de vraag op. Heeft Djokovic al ooit eens iets gezegd over zijn afscheid? Nee, hè?
Jazeker, heel vaak zelfs.
Wel?
Maar hij zegt vooral, ik ga
ja,
net
dat
zo lang...
doorgaat. Ja, precies.
Ja, precies. Ik ga net zo lang door tot ik niet meer prijzen win. En zolang ik geen prijs win, dan stop ik. Maar Dus vooralsnog is het einde niet in zicht wat dat betreft. Want de prijzen pakt hij nog steeds.
Het blijft lijden en afzien wat dat maar gaat.
Djokovic vinden is
Ik moest, kan ik nu alvast wel verklappen, beste luisteraars. Want tegen de tijd dat jullie deze aflevering horen, is Sinterklaas het land alweer uit. Ik moest nieuwe tennisschoenen voor mijn zoon halen. En ik heb ernstig staan twijfelen welke tennisser ik als voorbeeld zou nemen. En het zijn toch de schoenen van Alcaraz geworden, kan ik je vertellen.
Okay. Nou, dat het dus. Die van Novak zijn geworden, dat verbaast me niet. Ik zal gaan even verlaten tennis even. En dan gaan we naar Engeland. Waar een schitterende wedstrijd zich afspeelde tussen het Engeland van Sarina Wiegman. De damesvoetbal hebben we dan over. Tegen de Oranje Leeuwinnen van Andries Jonker. Een echte heerlijke clash was dat. Oranje gelijkspel en winst, had ze heel dicht gebracht bij de winnen van de pool in de Nations League. Want daar hebben we het over. Maar die Nations League die is uiteindelijk ook belangrijk voor als je dan de finale ronde bereikt en je haalt de finale. Dan, of je wint de finale, zijn er 4 teams die zich daarvoor plaatsen. Dan mag je ook naar de Olympische Spelen. Nou, het is heel spannend aan de top van het klassement in die pool. Engeland moest winnen. Nederland stond 2-0 voor. Was een beetje tegen de verhouding in. Beetje makkelijk, maar speelde wel aardig in die eerste helft. Maar in de tweede helft was Engeland weer Engeland. Zoals Europees kampioen ook zijn geworden. Vol de stonewalls erop. Ongelooflijk hoog tempo. En Oranje snakte naar adem en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat het nog maar 3-2 werd. Om ook nog een hele andere belangrijke reden, omdat het onderlinge resultaat nu gelijk is en Nederland een iets beter doelsaldo heeft. Maar ja, ze moeten nu Nederland tegen België, daar moeten ze van winnen. En Engeland moet tegen Schotland, moet daar ook van winnen. Ze hebben allebei 9 punten. Nederland heeft 3 doelpunten voor op het doelsaldo.
Maar wacht goed, even, Gino. Ik wil jullie alle 3 iets vragen daarover. Het gekke is namelijk dat voor het aankomende toernooi waar ze zich nu allemaal voor aan het plaatsen zijn. Wat is dat ook weer? Is dat de Olympische Spelen? Ja, hè?
Ja, uiteindelijk wel. Ja.
Daar zal Engeland een gezamenlijk team vormen met Schotland.
Klopt.
En Engeland moet nu de laatste wedstrijd tegen Schotland spelen. En aangezien dat doelsaldo zo ongelooflijk van belang is, is dat een hele gekke, kromme situatie.
Ja, dit is echt.
Want die Schotse speelsters, die hebben er eigenlijk belang bij dat Engeland zoveel mogelijk scoort.
Klopt. Er werd al gesproken over een salon-monsternederlaag.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik zie alweer Spanje-Malta 12-1 voor mijn, op mijn netvlies.
Of te knippen
kwaad. Ja, precies. Wat vinden jullie van het feit dat zo'n situatie kan ontstaan?
Nou, het is heel raar, maar het is sowieso, heeft dit te maken met bepaalde situaties die in de sportwereld zijn ontstaan, doordat Groot-Brittannië niet als één land deelneemt. En de Olympische Spelen nemen ze wel als één land deel, maar de voetbalbonden en de rugbybonden bijvoorbeeld, die maken onderscheid in de landen die in het Verenigd Koninkrijk verwerkt zijn. En
ja, maar nou hebben we afgelopen vrijdag de loting van het EK gezien. Overigens, opvallend momentje daar. Een artiest, een kunstenaar die bedacht had dat het wel een beetje opgeleukt kon worden qua soundscape op de achtergrond. En dat Wesley appte net al in onze groep app van het lijkt wel alsof ik geluiden hoor die je normaal alleen 's avonds na 12 op tv hoort. Of iets in de trant. En dat bleek inderdaad een ludieke actie te zijn. Maar goed. Het ging mij dus om het feit dat bij de loting zo'n pool toch nooit uit Engeland en Schotland kan bestaan in één pool als die later gezamenlijke team gaan vormen. Dat is heel cool eigenlijk.
Net als bij de Champions League en zo moeten hebben dat die niet bij die in de pool kan.
Ja, exact.
Klopt. Maar daar word ik ook weer moe van op zichzelf hoor. Dat al die regels erbij en.
Oké, maar laat ik dan op de man afvragen. Jullie mogen alle 3 ja of nee zeggen. Denken jullie dat die Schotse dames naar eer en geweten keihard gaan strijden?
Nee, het zijn wel Schotten tegen Engeland.
Normaal gesproken gaan zij volop strijden, juist tegen Engeland.
Ja
maar ze moeten zelf in datzelfde team mee naar Parijs.
Ja, maar dat ligt eraan.
Ja, maar er is maar 1 iemand die daarvoor in aanmerking komt. Hè? Dus Elisabeth Kupert.
Ja, okay. Ja, dat ligt eraan. Rest, hoeveel dames daadwerkelijk dan geselecteerd worden.
Of niet, hè? Want nee, ja, als Nederland zich plaatst als eerste, dan gaan ze allemaal niet. Dus ja.
Ik denk dat die Schotten gewoon vol gas erop. Engeland wil het waarschijnlijk maar.
Ja, precies. Denk ik ook.
Denk het ook.
Nou, laten we dat in ieder geval hopen.
Welke dames in ieder geval wel op het eindtoernooi terecht zijn gekomen, zijn de Nederlandse handbaldames. Die spelen het WK in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Yes. En ze hebben de eerste poolwedstrijden gewonnen tegen Argentinië en Congo. Dat moesten ze ook winnen. En ze doen nu tot nu toe wat ze moeten doen. En we gaan ze volgen. Hopelijk komt er nog meer.
Mooi. Congo uit, altijd lastig.
Ze kunnen daar wel heel hard voor lopen. Of kunnen ze daar eigenlijk hard voor lopen in Congo? Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb in ieder geval weinig... Ik ken weinig sporters uit Congo, om het eerlijk te zijn. Je hebt natuurlijk ook Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Dit is dan weer Congo-Brazzaville. Dus het is weer lastig en zo. Maar dat ze daar hard kunnen lopen, ik heb geen idee. Ik weet niet of ze goede marathonlopers hebben. Wie wel goede marathonlopers hebben, dat is in ieder geval Nederland.
Want mooi
naast
bruggetje.
Athena Gueye plaatst ook Khalid Shokout zich voor de Olympische marathon. En dat is toch wel heel erg knap, want Khalid Shokout is een jongen die, die moet het echt hebben van het harde werken. Net zoals je natuurlijk in het voetbal natuurtalenten hebt. Talenten die eigenlijk weinig te hoeven trainen, maar de sterren van de hemel spelen tijdens de wedstrijd. En je dus ook heel veel spelers hebt die vooral heel veel moeten trainen om het maximaal uit hun carrière te halen. Kun je eigenlijk stellen dat dat met Abdi Nageye en Khalid Shokout ook zo is. Kijk, Abdi Nageye die werkt ook ontzettend hard, maar hij heeft ook wel echt heel veel talent. En Khalid Shokout heeft ook veel talent. Maar die jongen die moet er echt ook heel veel voor laten om eigenlijk toch die paar secondjes te kunnen winnen in zo'n marathon. Wat nou dus leidt tot het halen van de Olympische limiet. Hij liep uiteindelijk een tijd onder de 2.8. Uiteindelijk was 2.18 noodzakelijk om die Olympische limiet te halen. Nou, hij liep uiteindelijk 2.7.37 uiteindelijk. En dat is wel, dat is wel hard, mannen. Ik wou zeggen, ik doe het hem niet na, maar ik denk dat jullie het ook niet nadoen. Hetzelfde flinke tijd.
Nu onderschat je Camille, hoor, jongen.
Ja, zeker. Hoe lang was het ook alweer? We gaan snel door, want ik wil heel erg snel van mijn marathonprestaties af. En laten we het dan vooral hebben over een onderwerp waar ik ook niet over mee kan praten, want ik heb zelden tot nooit aan veldrijden gedaan. Jij wel, Jorn?
Ja, zeker. In de winter.
Ja?
Ja, in de jeugd.
Ik heb wel op een mountainbike getraind,
Heb ik heel weinig gezeten. Maar op een veldrit fietsen eigenlijk wel iedere winter toen ik nog fietsen, hoor. Dat was ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Want dat, in de winter is het natuurlijk glad, is het gevaarlijk om te fietsen. Sommige jongens, echt de verre minderheid, gaat dan naar de baan toe. Maar ja, dat is toch wel moeilijk, want er zijn maar een beperkt aantal wielerbanen. Ja. Maar zo'n veldritparcoursje wordt wel door heel veel clubs in Nederland uitgezet, hoor. Dus dat is wel ontzettend.
Weet je wat
leuk.
Ik jammer vond van het weekend? Er was een mooie superprestige veldrit in Boom.
Ja, dat is wel heel erg leuk dat die superprestige daar is. En voor Nederland
en met
succes.
Een opvallende winnaar, hè?
Met Joris Nieuwhuis bedoel je?
Ja, ja. Nou, opvallend in de zin van voor het grote publiek toch niet 1, 2, 3 een hele bekende naam. Voor de wielerkenners misschien wel, of voor de veldrijkenners. Maar hij reed een mooie koers.
Ja, maar op zich, hij heeft zich dit jaar, moeten jullie corrigeren als ik het fout heb, maar volgens mij legde hij zich dit jaar pas voor het eerst echt volledig op het veld. Dus vorig seizoen dacht ik dat hij nog wel officieel verbonden was aan de wegploeg. Van DSM. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker.
Hij kwam vanuit de jeugd. Kwam die wel echt heel actief over. Eerst het veld. Maar toen werd hij eigenlijk redelijk uit het niets door de voorlopers van DSM geselecteerd voor de Tour de France.
Oh ja, zo was het. En die sprint
waardoor hij dacht van, waardoor hij dacht, ik ben een wegwielrenner. En hij ging er zelf echt in geloven. Maar dat is uiteindelijk niet echt uitgelopen tot een hele succesvolle carrière. Dus dit jaar inderdaad weer voor het eerst weer echt het veld rijden. En dat lijkt vruchten af te werpen.
Ja, dit jaar is hij echt sterk, hoor. Hij doet er gewoon mee aan in de wereldbeker en dus in die superprestige ook. En dat is wel heel erg goed voor het Nederlandse veldrijden. Ik heb het al eerder benoemd. Hij doet mee, Pim Rommelaar doet mee, Lars van der Haar doet mee. Het is jammer dat ze dan, dat ze dan niet over 2 dagen nog goed zijn, want Joris Nieuwhuis was dus heel goed op de zaterdag in Boom, maar kon niet winnen in Flamanville in Frankrijk op de zondag. Daar won Elie Isebiet, die notabene had gekocht.
Veel modder, technisch parcours.
Ja,
en
dus
zag
misschien
je wel
ligt het ook aan parcours, ja, dat klopt. Ja. Ja, dat Joris Nieuwhuis toch iets van, meer is van de snelle parcoursen. Lars van der Haar natuurlijk ook. Maar Isebiet die versloeg eigenlijk al die Nederlanders die ik net opnoemde in Flamanville. Dus die klassementen onderling, die worden razendspannend. En laten we niet vergeten, Wout van Aert komt eraan, hè, jongens. Hij gaat binnenkort meedoen. En ik ben benieuwd wat dan die jongens die nou vooraan rijden tegenover kunnen zetten als Wout van Aert weer meedoet.
Hoezo binnenkort? De Giro doet nog heel lang voordat hij start.
Ja. Waar die niet aan het klassement gaat meedoen, hè? Maar daar gaan we heel snel over hebben.
Ja, dat komt, beste luisteraars. Dan denk ik dat we ook nog even moeten benoemen dat Fem van Empel weer eens toesloeg. Pietersen versloeg. En die draait een nagenoeg perfect seizoen. En dat woord perfect komt misschien later in de uitzending nog wel eens terug. Heb ik zo'n vermoeden. Want ik denk dat we door kunnen, jongens, naar het volgende onderwerp. Laten we het gaan hebben over de Europese wedstrijden van de Nederlandse eredivisieclubs. Om het niet verwarrend te maken, we hebben het over Ajax, Feyenoord en PSV. En laten we beginnen met het moment van de week.
Het moment van de week.
Yes, Jorn, ik ga even wat anders doen. Ik zou zeggen, take it away. Ik ben over een paar minuten terug.
Ja, nou, beste luisteraars, dat zien jullie niet. Maar op dit moment verlaten alle drie mijn collega's die microfoon. Dus jullie zullen het met mij moeten doen. Nee, dat is flauw. We hebben het moment van de week. En dat is natuurlijk de remontada van PSV in Sevilla. Ja, het was een beetje discussie vooraf. Mocht je dit nou remontada noemen? Of gewoon een comeback? Nou, Camille zei, volgens mij is het gewoon een comeback. Maar ik kreeg hier zowaar steun van zowel Gineo als Wesley, dat het wel degelijk een remontada genoemd mag worden, omdat het ook gewoon in Spanje was.
6-0, dat is een remontada.
Ja, ik vind het gewoon een remontada, omdat het in Spanje was. Maar dat geheel daar gelaten. PSV kwam 2-0 achter. Had het lastig in Sevilla. Moest eigenlijk wel resultaten halen daar om zicht te hebben op de volgende ronde. Kwam dus 2-0 achter door de goal van de ervaren Sergio Ramos. En vervolgens ging hij ook nog eens via Enesiri erin. Toch een beetje een fout van Benitez, vond ik zelf. Zat een beetje te twijfelen. En uiteindelijk lag je erin, 2-0. Dan denk je toch wel in Sevilla met zo'n ervaren ploeg van... Ja, dit wordt heel lastig. Maar PSV klokt zich terug. En dat was eigenlijk met behulp van een oud Ajax die bijna nooit voor Ajax heeft gespeeld. Namelijk Ocampos.
Ja, bedankt,
ja, ik weet niet wat jullie van hem vonden toen dat tijd Gineo en Camille. Maar
wil je dat mes terug of laat ik het in mijn rug zitten?
Nee, laat maar zitten.
Nou, we hebben hem nauwelijks gezien. Dat is één ding wat zijn.
Ja, hij heeft het daar eigenlijk nooit laten zien, hè, in Amsterdam. Maar bij Sevilla zit hij vast basis spelen. Nee. Maar hier dacht hij met...
Hoge wist voor de voetbal van Ajax... Dat komt hij niet aan.
Ja.
Nou, het niveau van Sevilla ook niet. Maar ga door.
Nou ja, goed. Hij dacht met geel op zak van... die Vertessen, die is nogal rap. Die komt er nou een paar keer voorbij. Laat ik die eens onderuit schoffelen. Maar ja, dat is natuurlijk niet handig met geel op zak. En ik kreeg rood. En dat heeft PSV terug in de wedstrijd geholpen. Dan kun je eigenlijk spreken van een kantelmoment. Sabari die een schitterende 2-1 maakt. Vervolgens... Vertessen die de bal tegen Goudelje aankopt, 2-2. En ja, dan komt de echte remontada. Want in de allerlaatste minuut komt de bal voor en kopt Ricardo Pepi hem binnen. Dus niet Luc de Jong, maar Ricardo Pepi die zorgt voor de definitieve comeback en de overwintering voor PSV. Want Arsenal won zeer gemakkelijk van Lens. Dus... Dat kun je oprecht spreken van een hele, hele mooie Europese avond. En de eerste uitoverwinning van PSV in echt heel lang geleden. Ik weet het niet, 8 jaar of zo. Dus echt, het is echt heel lang geleden. En overwintering sowieso.
Broodnodige punten.
Ja, voor de coëfficiëntenpunten sowieso goed voor Nederland. En het is voor PSV natuurlijk schitterend. Ik zei zelf tegen mijn vrienden van... Goh, is dit misschien van deze eeuw dan... de meest mooie Europese avond van PSV. En toen herinnerde ze mij eraan dat PSV in 2006 ook nog eens terug is gekomen van een achterstand tegen Arsenal door een kopbal van Alex. Ik weet niet of jullie hem nog kennen, de Tank.
Ja.
Dat was ook een heel, heel mooi moment dat ik me nog kon herinneren. Maar deze die zal ik me ook altijd blijven herinneren, want het is wel echt... het was een schitterende avond. Overigens over Alex even heel kort. Die is gestopt met voetballen. Maar niet zo'n leuke reden, want die had net als veel voetballers nu in het nieuws komen met hartproblemen. Had ook Alex problemen met zijn hart. Heeft zelfs een hartaanval gehad. Maar het gaat weer naar behoren. En een comeback zit er voor Alex in ieder geval niet meer in. Is ook wel echt op leeftijd hoor. Maar het gaat weer goed met hem. Dus dat is wel goed om toch even te vermelden.
Ik vond het echt een schitterende wedstrijd, moet ik zeggen. En vooral ook inderdaad door de spanning en scoreverloop. Het spel van PC, zeker voor Rus, was echt niet heel goed. Dus er was al weinig op af te dingen op de 2-0 van Sevilla. Maar ja, die ontknoopt me schitterend. En natuurlijk ook dat hij in de laatste minuut dan nog valt. Of in ieder geval in een van de laatste minuten. Het schitterende run van Vertessen. Dat je echt denkt van, nou ja, als je die zo ziet spelen. Is het een soort Gareth Bale in de dop, als het ware. Ik bedoel, heel erg benieuwd. En die voorzet was schitterend. Het afmaken was schitterend. Het was echt droomvoetbal. Dus dat is heel mooi. Het gekke is, zat ik me te bedenken eigenlijk, als je dat vergelijkt met Feyenoord, waar we het zo ook over gaan hebben, is dat PSV na 3 wedstrijden in de Champions League, hadden ze één keer ingemaakt door Arsenal en 2 moeizame gelijkspelletjes tegen Sevilla en Lens. 2 punten na 3 wedstrijden. Feyenoord had 6 punten na de wedstrijden met onder andere een schitterende overwinning tegen Lazio. Ja. En ook Celtic was ook over de knie. En tegen Atletico was het eigenlijk, hadden ze eigenlijk gewoon tenminste een punt verdiend. Ja, bizar hè, hoe dat dan kan gaan uiteindelijk.
Ja, eens. Ik bedoel, ik heb die wedstrijd... We gaan het daar ook meer over Feyenoord hebben inderdaad. Maar ik heb die wedstrijd toen nog met Wesley gekeken tegen Atletico uit. Ja, die had Feyenoord gewoon moeten winnen.
Wesley zou dit moment overigens nooit hebben laten lopen om over Feyenoord te beginnen. Nee. Maar nu dus wel.
Ja, nu dus wel. Maar goed, we gaan het zo meteen over Feyenoord hebben. Ik ben het helemaal met jou eens, Ginio. Vitesse sowieso, PSV heeft het zonder Lozano en Lang moeten doen afgelopen week. Tenminste, Lozano speelde nog heel even tegen Sevilla en viel toen geblesseerd uit. Yeah. Vitesse verving hem. En ik denk dat Sevilla gewoon niet zo goed was ingesteld op de snelheid van Vitesse. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ze hadden niet verwacht dat ze rekening zouden moeten houden met zo'n speler. En die denderde er echt overheen. Die speelde werkelijk een geweldige tweede helft. En dat is wel, dat heeft echt het verschil gemaakt, denk ik, in die wedstrijd ook.
Ja, Lozano overigens, dat vond ik wel. Die had me toch een keer weer dat hij een kans had en dan gewoon niet die bal afgaf. En dat Bakayoko echt zat te kijken van ja, ik weet niet wat ik moet doen om die bal te krijgen. Dat denk je toch wel, dat vind ik wel echt wel een zwak punt van Lozano hoor, moet ik zeggen.
Ja, maar het is ook wel spits eigen hè, om mega egoïstisch te willen zijn.
Hij heeft dat wel, ja.
En dat heb je natuurlijk ook wel nodig als echte go-getter, als echte spits.
Ja, maar het is geen spits hè, Lozano.
Nee, maar, dat snap ik. Hij heeft wel dat egoïsme in ieder geval.
Dat egoïsme heeft hij wel. Ja, dat is ook af en toe een beetje om gek van te worden. Dus dat ben ik op zich wel met Ginio eens hoor. Dus deze kan ik me dan even niet voor de geest halen. Maar want hij was al heel snel klaar eigenlijk in die wedstrijd. Dus bij als dat moment toen in de Eredivisie, dat heb ik nog wel op mijn rug.
Ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Want dit was natuurlijk het moment van de week. De Europese wedstrijd. Dus mooi moment, hè, Jorn. We hebben genoten van jouw monoloog. Viel het je op dat het een monoloog was?
Nou ja, beste luisteraars, zoals jullie merken, ze zijn toch weer terug aangeschoven aan de microfoon.
Wel een grappig punt, als ik dat nog even hoop merken. Want ik heb zelf een zoon thuis van 11 jaar, die ongelooflijk fanatiek Ajaxiet is. Zo fanatiek dat hij zelf nu al zegt van, mag ik bij de F-site papa? Maar ja, goed, wat ben je tegen te houden?
Nou, zo werkt dat niet, hè?
Dat is goed dat je advocaat hebt, Gino.
Ja. Precies, maar daar hebben we het nog een keer over, hoe we hem daarvan kunnen weerhouden. Maar,
ik vind het wel heel interessant eigenlijk.
Ja, zeker.
Hoe je als vader hiermee omgaat.
Ja.
absoluut. Hij vraagt ook dingen als van, ja, hoe word je lid van de F-site? En papa, vind je dat ik zo'n goede fan ben dat ik gewoon vanzelf bij de F-site mag? Ik weet niet hoe dat werkt, maar goed. Daar gaan we het misschien over hebben. Maar in Europees verband, waarom ik dat zeg, is dat hij, als hij eens Europese wedstrijden zit te kijken, of het nou PSV, AZ of Feyenoord is, hij is altijd voor de tegenstander. Dat is hij zegt van, ik ga toch niet voor die andere club zijn, want ik ben Ajaxiet. Terwijl ik zoiets heb van, in Europa, we zijn Nederlanders, dan is het gewoon met z'n allen tegen het zoeken.
Dat komt een beetje met de jaren. Ik had het vroeger ook.
Ja.
Ik gunde het Ajax echt niet om te winnen in Europa. Hoor. Tegenwoordig denk ik, die punten, weet je wel.
Nee, dan ben ik altijd de verstandigste geweest, want ik had dat vroeger ook al, dat ik voor alle Nederlandse clubs was.
In 1988 met Ronald Koeman, toen PSV de Europa Cup won. Ik kan me dat nog levendig herinneren, Benfica. Ja, sorry Wesley en Jorren, ik denk dat jullie dat niet live hebben meegemaakt.
Nee, heel erg.
ze waren nog niet geboren.
maar dat soort momenten, dus, maar goed. Dus die zin, ik zou ook helemaal te juichen als zo Ricardo Pepe.
Nou ja, Van Gaal stond ook in de Polonaise. Hè? Dat vond ik ook echt een prachtig moment. Dat was eigenlijk het moment van de week. Louis van Gaal die in de Polonaise stond in het feest van PSV.
We gaan het moment van de week nu definitief afsluiten met de conclusie dat Ginio een dubbele opvoedkundige taak te wachten staat. Namelijk, hoe voorkom ik een F-site lidmaatschap? En trouwens, de F-site is niet meer die van vroeger. Tegenwoordig heb je andere stromingen binnen Ajax die rol misschien wel overgenomen hebben. Maar dat terzijde. Hoe ga ik en mijn zoon leren dat hij voor alle Nederlandse clubs juicht? En daarmee kunnen we meteen een mooi bruggetje vormen naar Feyenoord. Want daar viel tot een bepaalde hoogte in de wedstrijd nog wel wat te juichen, Wesley. Laat ik gewoon met de vraag beginnen. vond jij de uitslag van Feyenoord in Europa terecht?
Poeh, vond ik hem terecht. Laat ik vooropstellen dat Feyenoord niet zo goed was als in Madrid.
Nee, zeker niet. Ja. Maar heb je niet, net zoals ik, het gevoel dat het ook wel erg niet meegezeten heeft?
Ja, ik vind inderdaad dat het tegen heeft gezeten.
Ja.
Dat zeker. Ja, je roept het op zich ook wel een beetje over jezelf af door te starten zoals je startte met Minté rechtsbuiten en niet Zerouki op 6, zoals het in Madrid wel zo stond. En zoals Feyenoord ook begon tegen PSV.
Omdat Minté veel balverlies leed, bedoel je? Of,
ja.
Want de gedachte erachter was natuurlijk dat hij voor verrassingen, voor openingen kon zorgen met zijn snelheid.
Ja, maar de gedachte was dus dat Feyenoord hoog de bal wilde veroveren op de helft van Atletico. En juist dan heb je dus niet heel veel ruimte meer om je snelheid te benutten, want je bent al hoog op het veld. Dus dan heb je eigenlijk meer aan een Stengs die beter aan de bal is en een betere paas in zijn benen heeft dan aan een Minté. Nu was Minté uiteindelijk wel de gevaarlijkste speler, dus ja, het is een beetje
omdat
dubbel.
Omdat het originele plan, namelijk hoog de bal veroveren, daar kregen ze geen grip op. Nee. En daar zie je wel weer aan. Sorry dat ik zeg, beste luisteraars, maar ik heb een ongelofelijke bloedhekel aan Atletico Madrid. Al vanaf jongs af aan. Nog erger dan Real Madrid.
Waarom?
Ja, ik weet het niet. Die club heeft altijd een soort van bijna anti-voetbal in mijn ogen.
Direct een vechtmachine. Ik heb echt sympathie voor Atletico, hoor.
Nou, daarom zeg ik ook drie keer maar. Ik moet zeggen, ik had liever gezien dat Feyenoord had gewonnen.
Natuurlijk.
Maar het is zo sluiperig. Het zijn sluipmoordenaars hoe ze Feyenoord uit de wedstrijd speelden.
Ja.
Het was allemaal net een stapje eerder. Net dat paasje iets scherper geven. Net iets meer snelheid aan die bal. Allemaal hele kleine dingen die maakten dat je gewoon zag, hé, wacht even. Feyenoord krijgen geen grip op die wedstrijd. Maar dat zit hem niet in dat, Feyenoord was minder goed dan in de heenwedstrijd, eens. Maar vooral Atletico was een stuk beter dan toen.
Ja, ik heb Atletico een paar keer bekeken dit jaar. En ik denk dat Atletico een van zijn betere wedstrijden heeft gespeeld in de Kuip.
Eens.
En dat is naar voor ons. Maar ja, uiteindelijk is deze wedstrijd niet waar je het hebt weggegeven. Want Atletico kan je op zich 2 keer verliezen.
Ja.
Maar ja, uit in Rome is het natuurlijk bizar dat je daar verliest. Dan heb je een halve kans weggegeven. En je verliest daar gewoon. Ja, daar heb je het gewoon weggegeven. En daardoor heb je dus nu ook een hele rare pool. Dat je met 6 punten kansloos bent om door te gaan. Terwijl PSV al zeker door is met 8 punten.
Ja.
Terwijl wij dus meer punten kunnen halen dan PSV nu heeft. En nou ja, met Arsenal een gedachte waarschijnlijk ook wel gaat kunnen hebben. Ja, zit tegen. Maar uiteindelijk, ik ben meer teleurgesteld over Feyenoord tegen PSV dan Feyenoord tegen Atletico.
En waarom is dat dan, Wesley?
Hou die nog even vast. Okay. Gaan we het zo over
die
hebben.
Die parkeer ik wel, dat is wel oprecht de vraag.
Ja, ik snap hem. Ja. Alleen moet jij hem niet stellen, denk ik. Dus dat zal ik dan wel doen.
Ja, stel alsjeblieft.
Je zit te gniffelen bij deze catfire die zo meteen gaat plaatsvinden.
Ja, om deze podcast uit 4 man te laten blijven bestaan, zal een van ons die vragen stellen. Maar ik wilde eigenlijk meer weten. Is het, en dan moet je ook even aan de eerste helft van PSV denken, en de hele wedstrijd van Feyenoord tegen Atletico, is het dan toch ook weer iets van Nederlandse naïviteit om te denken dat we met dat spelsysteem, dat we zulke clubs daarmee wel onder druk kunnen zetten?
Nee, echt niet. Daar stoor ik me een beetje aan. Want op het moment dat een Feyenoord of een PSV gewoon een goede wedstrijd spelen met de speelwijze die zij hebben, dan zijn we echt een uithangbord, zowel Feyenoord als PSV, voor voetbal aan zich.
Ja, eens.
En we hebben ook niet, zowel Feyenoord als PSV, de spelers om het voetbal van Atletico Madrid te spelen of een AS Roma. Dus dit is de enige manier waarop deze twee clubs hun punten kunnen halen in Europa. En ook in de Eredivisie trouwens. Tegen Atletico Madrid kan het dus zo zijn dat je minder bent. Ja.
Jij zegt, en ook in de Eredivisie trouwens. Dat vind ik dus juist, die vergelijking kun je gewoon totaal niet maken. Jij maakt hem niet, je trekt hem in één keer door. Maar Ik ben oprecht benieuwd hoe jullie er naar kijken of Nederlandse clubs Europees niet gewoon anders moeten spelen, ja, dan dat ze in de Eredivisie doen.
Ik ben het met Wesley eens. Ik vind dat Feyenoord en PSV, die spelen op een bepaalde manier waarop jij ook in de Champions League resultaat moet kunnen halen. En dat je dan tegen Atletico stuit, dat toevallig zijn beste wedstrijd van het seizoen speelt, dan kun je zeggen van achteraf, is het dan makkelijk om dan te zeggen van oh, dat was naïef, weet je. Of PSV die tegen Arsenal speelt, oh, het is naïef. Maar je probeert in ieder geval wel iets. Je gaat in ieder geval wel voor een resultaat. En tegen Lazio had Feyenoord gewoon resultaat moeten boeken. 9 van de 10 keer hadden ze daar een resultaat geboekt. Daar ben ik van overtuigd. En daar had je het nou nergens over gehad. En had je van durf en lef gesproken. Weet je, zoals er nu over PSV gesproken wordt. Van, oh, wat gedurfd. Hadden ze toen ook over slot gesproken. Als Feyenoord die wedstrijd gewoon had gewonnen. Ik denk echt dat het van details afhangt dat Feyenoord nou niet doorgaat in Europa. En dat had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Ik denk dat Feyenoord prima had kunnen overwinteren en bij de laatste 16 had kunnen zitten als ze die wedstrijd in Rome hadden gewonnen. En dan, ja, dan had het eigenlijk niet zoveel uitgemaakt, denk ik. En dan had je gewoon met de speelstijl die de Nederlandse clubs toepassen in de Champions League, had je gewoon 2 clubs bij de laatste 16 gehad. En het is doodzonde dat dat nou niet zo is.
En het is ook zo dat Feyenoord gewoon en PSV dus gewoon een hele duidelijke speelwijze hebben. En dat gewoon elke wedstrijd weer doen. En Feyenoord is ook gewoon 2 keer... Dus 1 keer veel beter was. 2 keer veel beter was de Lazio. En 1 keer veel beter was de Atletico.
Ja.
En dat gaat met deze speelwijze. En het is niet zo dat het 100% zekerheid is. Dus het kan dus ook zo zijn dat je dus een keer minder bent dan een Atletico. Maar over het algemeen is dit wel hoe we resultaat boeken.
Ja.
De 2 clubs.
Ja, maar toch. Ik denk even terug bijvoorbeeld aan. En ik wil de discussie niet al te lang uittrekken, beste luisteraars. Maar ik denk even terug aan het grote AC Milan met Gullit, Rijkaard en Van Basten, die in staat waren om gewoon meerdere systemen te spelen.
Noem je ook wel even een paar spelers.
Nee, oké. Okay, daar zat ook een Baresi bij, enzovoorts, enzovoorts.
Ja, maar Camille, moet je dan met 5 verdedigers gaan spelen? Dat vind ik echt onzin. Nou, dat vind ik scheidbakkenvoetbal.
Ik zag een interview met met Rafael van der Vaart. Die zei, ik verlies liever mooi dan dat ik lelijk win. En ik denk dan, dat is een typisch Nederlands. Dat hebben we zo in ons zitten. Maar ja, moeten we niet, ja, de rest van Europa denkt, als we maar winnen, kan ons niet schelen hoe.
Ja, dat klopt.
Ja, ik wil daar toch een aanvulling op geven, hoor. Want ik denk dat de gedachte die je hier uitspreekt wel een beetje ouderwets is. Omdat natuurlijk van nature was het zo dat Nederland aanval en dan naïef was in de verdediging en dat ze dan verloren van Italianen en Spanjaarden met 1-0 die het allemaal dichthielden. Maar ik denk tegenwoordig dat hoe Feyenoord bijvoorbeeld speelt, die restverdediging zit ook heel goed in elkaar.
En het is PSV, modern voetbal,
PSV,
zeker.
PSV ook. PSV heeft in de Eredivisie, oké, is geen vergelijkbaar, maar toch 5 doelpunten tegen. Dus het is ook dat het een soort dynamisch voetbal is dat wel degelijk attractief en aanvallend is, maar tegelijkertijd ook heel veel aandacht heeft voor ruimtes klein houden en met z'n allen verdedigen. Dus dat is denk ik wel anders dan het oude Nederlandse euvel van prachtig aanvallen, maar achterin is de gatenkaas.
Het heeft allemaal intensiteit te maken, uiteindelijk.
Ja, nog een tweede aanvulling. Heel vaak werd ook gedacht dat je met wat langzamere centrale verdedigers niet hoog kan verdedigen. Dus dat je dan moet inzakken. Maar dat is eigenlijk ook een misvatting. Want de fout ligt hem dan erin dat spelers genoeg tijd hebben om een bepaalde bal achter de verdediging te geven. Dus de eerste druk die moet dan gezet worden op de middenvelders die de paas in hun voeten hebben. Zodat zij niet de tijd hebben om die paas te geven. En om dat te voorkomen moet je dus gewoon hoog gaan staan met middenvelders en centrale verdedigers die doorstappen op het middenveld. Anders ga je dus spelers als een Griezmann, ga je gewoon te veel tijd geven om te doen waar zij goed in zijn.
Nou, noem je ook een naam, hè? Ik bedoel, Griezmann is ook ook in Spanje een heel lastig verdedigen speler. Ja, maar Marco van Basten zegt altijd, ja, daarom. Marco van Basten zegt altijd, verdedigen begint bij de aanvallers. En in dat opzicht is mijn gedachtegang helemaal niet gebaseerd op ouderwets, maar juist op modern voetbal. Maar alle lof voor de manier waarop Feyenoord gespeeld heeft. En helaas daar niet voldoende punten mee kan halen om door te gaan. Tenminste in de Champions League. Volgend jaar hebben we 2 rechtstreekse plaatsen. Hè? En de nummer 3 speelt voorrondes. Dus in dat opzicht maakt die uitschakeling nog niet zoveel uit. Voor het jaar daarna is het wel weer heel erg van belang. Want we moeten niet te veel punten laten liggen in Europa dit jaar. Dus laten we hopen dat die campagne dan in Europa League in ieder geval een lange route voorwaarts is voor Feyenoord. Daar zie ik overigens ook wel heel veel mogelijkheden door.
Ja, eenmaal eens. Als Feyenoord gewoon doet wat het laat zien, hè, dan moeten we de afgelopen week heel even de resultaten vergeten, maar gewoon puur naar het spel kijken. Dan denk ik dat zij in de Europa League nog echt wel wat moeten kunnen laten zien. Maar ja, de volgende tegenstander, Wesley, die is misschien al bekend, hè?
Ja, de volgende tegen, ja. Ga weer na zomer.
Ja, dus. Vast wel.
Ja.
Mooie tijd voor revanche, zou ik zeggen. Laten we dan heel kort even de wedstrijd van Ajax in Europa belichten. En dat doe ik eigenlijk door meteen maar de vraag erin te gooien. Was deze scheidsrechter wel goed bij zijn hoofd?
Ja, ik vind het te makkelijk om het aan de scheidsrechter te liggen. Kijk, die eerste strafschop, want Ajax heeft dus twee strafschoppen tegen gehad, voor wie het niet helemaal gevolgd heeft. Ja, die eerste strafschop, die was zeer discutabel. En ik van ja...
Zeer discutabel.
Daar was niet zo heel veel aan de hand. Die tweede strafschop vond ik gewoon terecht. Dat is Ramai die de bal wilde opvangen in plaats van gewoon uit te laten gaan om tempo te maken. Ja, vergalopeert zich en herstelt op een hele onhandige manier eigenlijk.
Maar hij raakte nauwelijks.
Het
was meer paniek. Nee, zeker niet.
Het was tegen hem aan. Dat is gewoon geen overtreding.
Ja, maar goed, je kan hem geven. Ik vind dat je hem daar kon geven. Dus ja, het is gewoon vervelend. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon heel simpel dat Ajax toch gewoon te veel weggeeft. En ik vond ze zeker niet slechter dan Olympique. Zelfs nog wat beter. Ik vond de aanvallen mooier. Olympique is leuk toch wat meer op kwaliteit. Zoals Aubameyang. En meer op wat toeval, toch. Ik vond hem veel minder lijn in zitten. Maar ja, als je het gewoon weggeeft, ja, dat is gewoon zonde. En nu zit het Europese systeem zo in elkaar tegenwoordig dat je dan zelfs nog een Conference League hebt. Dus dat daar eigenlijk nog steeds iets voor heeft om te strijden.
Ja, dan mochten ze volgens Van der Sar nooit in belanden, hè?
Lek. Ja, nee, precies.
Ik ga het toch nog even vertellen, want dat was geen de competitie waar Ajax in thuis hoorde.
Ook mijn zoon, die ik net aanhaalde, die zei ook van ja, nou ja, Ajax en Conference League, dan ga je niet kijken, hoor. Dus ik weet niet of je dat
begint
gaat
al op jonge leeftijd, hè, Wes?
Ja, nee, precies.
Geïndoctrineerd met die Amsterdamse arrogantie.
Ja. Nee, laatst was vorig jaar, was Juventus, die was geplaatst voor de Conference League, maar toen uiteindelijk kregen ze wat punten aftrek, waardoor ze geen Europees voetbal meer speelden. En dat mijn zoon zei van nou, de droom van Juventus komt uit, ze hoeven niet in de Conference League te spelen.
Hey, wie in ieder geval de eerste 2-3 wedstrijden ook niet in de Conference League hoeft te gaan spelen, is Steven Berghuis. Want ik ga niet vragen of jullie zijn commentaar na afloop, wederom die vraag, was die wel goed bij zijn hoofd? Daar gaan we het niet over hebben, dat hebben genoeg anderen al gedaan. Ik ga wel vragen, vonden jullie dit geel of rood?
Ja, dat was diep rood. Gewoon rood.
Ik vond het ook een rode kaart.
Ja.
Ik vond het een gele kaart.
Ja, ik ook. Hoe hard ook, want ik bedoel, je kunt iemands dijbeen ermee breken, maar hij speelde eerst de bal en is het dan niet per definitie geel?
Nee, dat is niet waar.
Maar die regel is dus anders, want het gaat ook om de intentie en het risico. Hè? De VAR attendeerde daarop van, nou kom maar even kijken, want er zat zoveel agressie in die move dat rood waard is. Dat is natuurlijk wel weer een discutabele, want hoe interpreteer je dat? In het Engelse voetbal mag toch nog steeds, ook in het huidige Engels voetbal, mag toch nog steeds meer dan in Europese wedstrijden vaak toegelaten wordt. Spelregels zijn hetzelfde. Dus ja, dan kom je toch op zo'n grensvlak van, is het de ene scheidsrechter die hem er wel voor geeft en de andere die het dan niet doet?
Ja, dat zal zo blijven zolang het een menselijk vak is, hè, het scheidsrechter zijn. Bij als Nijhuis fluit, dan zie je op een gegeven moment ook een andere sport. Gaat het iets meer richting rugby dan wanneer een Hiechler fluit of zo.
Zwaar.
Nee, maar dat is ook wel misverstand. Ik als jurist, die heel vaak ontstaat omdat mensen zoiets hebben van ja, maar de ene doet dit en de ander doet dat. Maar dat heb je per definitie bij situaties die je moet beoordelen. Het is zoals, dat noemen we een open norm, weet je wel. Is het een overtreding of is het niet? Dat is niet een zwart-wit iets. Dat zijn altijd wat beoordelingen.
Een overtreding was evident, maar ik dacht tot afgelopen donderdag dat de regel was als je eerst de bal speelt, dan kan het hooguit geel zijn. Maar blijkbaar is die regel dus anders. En is het zo dat ook de schade die je overtreding kan uitrichten, meeweegt. En ja, dat vind ik wel een discutabelere grens. Ja, ik ben het wel met Wesley eens. Hoe onnodig die overtreding ook was. Ja, hij speelt eerst de bal. Dus ik zou hem hooguit geel geven als scheidsrechter.
Ik vind namelijk, je zegt net intensiteit. Ik vind hier behoorlijke intensiteit in zitten. Ik vind het been ook te hoog. Uiteindelijk heeft het gewoon alles weg van een rode kaart. Ja, hij schampt die bal ook nog een beetje. Maar hij raakt vooral de man.
Het is dom dat hij het risico neemt, waardoor er rood uit voort kan vloeien. Dat is gewoon dom.
Laat ik vooropstellen dat ik Berghuis goed genoeg ken. Door aan zijn lichaamstaal te zien dat het geen tackle was waarmee hij vol de bal wilde raken. Maar dat mag
zat,
niet.
Er zat wat fanatisme in, hè? Ja, dat zag er wat ergernis
in. Daarvoor zag je hem al een beweging maken waarvan ik dacht, dan weet je dat het bij hem op een gegeven moment zijn hoofd, zijn oren uit gaat komen en dat er dan gewoon een ontploffing komt.
Hij zei na afloop, ik wilde eigenlijk het voorbeeld geven aan het team van, kom op man, de beuk erin.
Dat
deed hij vrij aardig. De beuk erin.
En vervolgens scoort ze zonder hem nog een doelpunt erbij. Dus in die zin.
Wat ik wel moet zeggen over zijn rol tot aan die blackout, zullen we het maar even noemen, die overtreding. Die blackout duurde overigens tot lang in de interviews na afloop door. Maar dat terzijde. Maar
hij twijfelde aan een gele kaart, hè?
Hij vond het zelfs geen gele kaart.
Nee.
Maar wat ik hem daarvoor heel goed zag doen, bij foute paarsjes van bijvoorbeeld Taylor en zo, hij was bloedfanatiek aan het coachen. En dat heeft er lang bij Ajax aan gebroken. Iemand die gewoon het voortouw neemt en die de anderen op hun sodemieter durft te geven als het nodig is. Ik vond het heel goed wat hij aan doen was.
Hij speelde sowieso een hele goede wedstrijd.
Ja, absoluut.
Ja, dus de laatste tijd is hij ook echt in vorm. Ja. Echt mooie paarsjes, dus dat is echt wel goed.
En mooie poortjes.
Dat ontbreekt het aan bij, of ontbrak het aan bij Ajax. En dat hij die rol oppakt, dat is wel goed. Ik vind hem uiteindelijk, zou ik hem, behalve dat hij soms kortsluiting heeft, maar vind ik hem een betere aanvoerder dan Bergwijn. Die in ieder geval niet uitstraalt dat hij echt bezig is met het team op sleeptouw te nemen.
Maar waarvan spelers wel zeggen dat hij in de kleedkamer wel echt als een aanvoerder bezig is. Hè? Dus misschien moeten we niet alles beoordelen in de zin dat hij niet heel goed overkomt op een camera.
Nee, het gaat niet om de camera, maar het gaat me ook op het veld. Zoals je dus zo'n Berghuis zo ziet coachen en het team ziet opzwepen. Dat zie ik Berghuis minder doen. Maar je hebt gelijk, je kan ook een andere rol spelen. Maar ik denk dat de rol in het veld zelf ook heel belangrijk is.
Laten we doorpakken, mannen. Want we hebben Wesley 47 minuten de tijd gegeven om zich voor te bereiden op dat moment waarvan je wist dat het zou komen. Namelijk de topper Feyenoord PSV. Jorn, jij schreef in onze app voorafgaande de enige twee clubs die op dit moment echt op Champions League niveau spelen. En daarmee was het ook echt een topper.
Ja.
De enige topper.
De enige topper op dit moment in Nederland.
Leg uit wat je bedoelt.
Ja, het is gewoon de wedstrijd Feyenoord-PSV of PSV-Feyenoord. Dat is dit seizoen de enige topperwedstrijd in Nederland. Maar ik vind sowieso dat op dit moment het niveauverschil tussen PSV en Feyenoord en de rest gewoon gigantisch groot is. En ondanks dat je misschien afgelopen weekend niet een wedstrijd op zeer hoog niveau zag je wel dat er bepaalde spelwijzes in zitten die Wesley en ik net al enigszins hebben proberen uit te leggen, die je bij geen enkele andere Eredivisie ploeg kunt terugzien, simpelweg omdat ze de kwaliteiten niet hebben. En ja, ik heb sowieso genoten. Ik vind het altijd genieten als PSV in de Kuip speelt, omdat het gewoon een hele beladen wedstrijd is altijd. Wie kan zich nog herinneren dat Jermaine Lens Joris Matthijssen stond op te wachten. Dat volgens mij kennen we dat moment nog wel. Alleen ik moet zeggen dat het deze keer qua opstootjes heel erg meeviel. Ik heb er maar eentje gezien. En voor de verdere rest viel het heel erg mee. Dat is weer heel anders dan bijvoorbeeld Ajax en PSV de afgelopen jaren hebben laten zien. Dus ik vond het sowieso fijn dat het geen schoppartij werd. Fijn dat het gewoon om het voetbal ging. En ik moet zeggen, ik heb een hele spannende wedstrijd gezien. En ik ben heel blij dat het...
Maar wat ik me daar afvraag van, waar ging het nou mis voor Feyenoord uiteindelijk? Want Feyenoord wist van, wij moeten er staan. Wij moeten gewoon winnen, punt. Ja. En de Kuip is toch een soort...
onneembare vesting. Daar wilde ik ook een beetje naartoe.
De Kuip zelf is geen angstkekener, maar wel Feyenoord in de Kuip. Dus waarom heeft Feyenoord die wedstrijd niet gepakt?
Arne Slot zei, voordat je antwoord geeft, Wesley, Arne Slot zei na afloop, net zoals van de week ging het om twee dode spelmomenten.
Ja.
Eens? Of spelhervattingen, zei hij eigenlijk.
Ja. Nou ja, tot de 1-0, die ik redelijk uit niks vond komen. En ik denk dat zeker aan het begin van de tweede helft Feyenoord echt wel best wel duidelijk beter was. Maar toen kwam die 1-0 uit het niks en toen leek Feyenoord het kwijt te zijn. En was PSV, ik denk een minuut of 15, 20 minuten, nou had het zomaar 3, 4-0 kunnen staan. Ja. Overigens voorkomen door Bijlo. Die heel goed
hele, echt wereldreddingen in huis had. Hè?
Ja, ook echt even maar waar het mis is gegaan bij Feyenoord is dat Feyenoord speelde nu wel in de Atletico uit variant, als ik het zo maar even mag noemen, met Stanks op rechtsbuiten en Zerouki op 6 en Timber op 10. En wat tegen Atletico uit heel goed lukte, is vanuit de opbouw vertragen, spelers van de tegenpartij dwingen om uit te stappen. En zo de 6 die Zerouki is, vrij te spelen in het midden en vanuit daar een vrije man verder op het veld te zoeken. Dat ging tegen Atletico uit heel goed en werd nu ook getracht te doen. Maar PSV zette beter druk dan Atletico, waardoor de ruimtes naar Zerouki kleiner werden. En wanneer het dus wel lukte, het lukte 2-3 keer om Zerouki toch aan te spelen. Toen zat daarna of Schouten, die heel snel doorstapte vanuit verdediging. Of Veerman die wel heel goed doorstapte op Zerouki. En waardoor Zerouki dan de bal weer terug moest spelen. En dus eigenlijk geen bal vooruit kon geven, zoals dat wel in Madrid heel goed ging naar vaak een Stengs, die dan daarna tussen de linies vrij kwam. En dat had je nu niet, want nu had je Stengs aan de buitenkant staan, die dus niet tussen die linies kon komen om die vrije man te zijn op het middenveld. En daar is het misgegaan, dat we dus niet tussen de linies kwamen tegen PSV, maar juist weer vanuit de opbouw teruggespeeld en dan soms de lange bal gingen spelen, die we heel het seizoen bij Feyenoord niet gezien hebben. Dus ik denk vooral dat het qua druk zetten, zowel vanuit Feyenoord als PSV, want ook Feyenoord heeft een paar keer de bal veroverd hoog op het veld van PSV, waar die pas het geval Jiménez uitkwam, dat het vooral het druk zetten echt van een heel hoog niveau was. En waardoor het aan de bal er soms wat minder uitzag. Maar dat komt juist door de kwaliteit zonder bal eigenlijk.
Ja, ik vind
en dat je... Even een stomme vraag van mijn kant. Ik ben me niet bewust, is Jiménez slechts linksbenig of is hij tweebenig?
Nou ja, dat is dus heel pijnlijk, want hij kan best wel wat met zijn rechterbeen.
Ja, toch?
Ja.
Maar hij probeerde telkens de bal op zijn linkerbeen te krijgen. En dat kostte eigenlijk te veel tijd.
Nee, ik zei tegen een maat van me, waarmee ik altijd naar de Kuip ga. Ik zei, hij weet toch ook wel dat iedereen weet dat hij links is? Dat weet hij.
Juist dan kan hij beter met rechts uithalen.
Ja, en echt 3 keer kapt hij naar zijn linker, terwijl er veel meer ruimte was voor zijn rechter. Maar, en terwijl zijn rechter is geen chocoladebeen. Hij kan er echt wel wat mee doen. Dat was een beetje teleurstellend.
Mooi om dat op de vooravond van Sinterklaas te roepen, chocoladebeen. Hè? Ja. Leuk seizoensgebonden. Ja. Maar nee, zonder dat hij... Hij scoorde overigens nog wel een weergeloze. Hè?
Nee, dat ben ik het niet mee eens. Dat was gewoon een blunder van de keeper.
Ik ga het zo over
We hebben het nu allemaal over wat er fout ging bij Feyenoord. Nou goed, het is...
Laten we het niet meteen goed druk zetten.
Nee, ik wou juist net zeggen dat ik het helemaal met jou eens ben. Alleen wat ik opvat. Nee, kijk, ik wou het anders zeggen. Wat er fout gaat bij Feyenoord, ging bij PSV dus ook een paar keer fout. Het zijn fouten. Vanuit de fouten worden de goals gemaakt. Ik vind niet dat Feyenoord heeft verloren omdat ze fouten hebben gemaakt. Ik vind dat Feyenoord heeft verloren omdat ze meer beslissende fouten hebben gemaakt dan PSV. Die goal van Feyenoord.
Die eerste goal. Was een kwestie van niet meerennen met je man.
Die eerste goal die valt uit een gekke actie van Geertruida. En vervolgens een goede bal van Bakayoko. En Saibari die bal binnenschiet. Dat was gewoon, als Geertruida had daar die bal niet mogen verliezen. En dat we dan bij die tweede goal zeggen, ja, dat is een dekfout. Ik vind allemaal, het zijn fouten. Maar die goal van Feyenoord valt ook uit een fout van PSV. Hè, doordat ze daar de bal glundig verliezen. Dus,
ik wil je wel even onderbreken, want die fout van Geertruida is eigenlijk geen fout van Geertruida.
Nou,
Geertruida had daar nooit aangespeeld moeten worden. Het hele spelopbouw, spelprincipe van Feyenoord gaat erom om de vrije man in het midden te creëren. En ervoor te zorgen dat de backs juist niet opgesloten worden aan de zijkanten. En dat is ook hoe Feyenoord altijd wil druk zetten. Ze willen een paas uitlokken naar de back van de tegenstander om daar iemand op te sluiten. En eigenlijk zet de PSV zo goed druk dat Feyenoord nu zelf deed wat ze altijd de tegenstander willen laten doen. En Geertruiden werd dus aangespeeld in een onmogelijke positie met 3 man om zich heen. Ja, nou ja, uit paniek deed hij maar een Zidane. Hij wist het zelf ook niet meer. Ja, nou, dat ging mis.
Dus Geertruiden was een soort Anton Guy geworden eigenlijk.
Nee.
Nou, ik wou net zeggen, dit zag je in de eerste 8 wedstrijden bij Ajax ook veel. Backs die volkomen onmogelijk werden aangespeeld. En ook voorkomen alleen werden gelaten daarna. Van zoek het lekker uit, maar ik loop even niet vrij. Ik ben niet aanspeelbaar.
Ja, dus het was weer dat PSV het goed deed en Feyenoord dus dwong om iets te doen wat ze eigenlijk afgezworen hebben om te doen. En ik denk dus, dat moet je niet Geertruiden aanrekenen.
Nee, oké. Maar laat ik zo zeggen, ik vind je uitleg goed, hè. Van, ik zei net, het is een fout van Geertruiden. Oké, daar geef ik je dan bij deze ook gelijk in, dat Geertruiden daar nooit aangespeeld had moeten worden. Maar ben je het dan wel mee eens?
Maar die goal was wel een fout van Benítez.
Dat de wedstrijd beslist wordt op fouten, niet alleen van Feyenoord kan, maar PSV maakt ook fouten. Dus die goal van Feyenoord valt ook uit de fout van PSV. En uiteindelijk vind ik dat de wedstrijd beslist wordt op het feit dat PSV de fouten harder heeft afgestraft. Dat, ik vind namelijk dat de verdediging van zowel Ajax van PSV als van Feyenoord gewoon prima in elkaar zat. En dat het spel eigenlijk van beide kanten ook best prima in elkaar zat. Dus het is uiteindelijk zijn het toch de details die dan het verschil maken. Dat uiteindelijk Bakayoko toch die bal voor kan geven en Sabari hem goed binnenschiet. Dat er toch even niet goed opgelet wordt bij een doodspelmoment dat Boskakli binnen kan koppen. En uiteindelijk scoort Feyenoord doordat ze eerst bal voor die slijden op middenveld. Hè. Bakayoko gaat op een hele rare manier teruglopen. Want het werd eerder 3-0, wat jij net al zei, dan dat Feyenoord terug zou komen. Verliest de bal en vervolgens afstandsschot van Jiménez. En Benítez die stompt die bal met 1 hand. Probeert hij weg te stompen, maar hij vliegt uiteindelijk zijn goal in. Dus uiteindelijk zijn het ook
wel hard.
Fouten aan beide kanten.
Ja, ik heb het wel meer keepers zien doen, Jorn. Want ik zag het ook Sillissen bij NEC Ajax doen. Dat lijkt een beetje een modetrendje te zijn. Dat met 1 hand die bal uit het doel wil halen. Waar ik denk, als het nou echt een snoekduik naar de kruising is, omdat je er anders niet bij kan. Oké, was te voorkomen van Benítez.
Ja. Maar goed, gelukkig was het uiteindelijk niet fataal. Ik heb overigens een hele goede Boskakli gezien. Die wou ik nog eventjes bij naam noemen. Die heeft echt een geweldige wedstrijd gespeeld.
Schouten weet echt precies wanneer die door moet stappen vanuit het centrum. Ja. En heeft daardoor zoveel spelers van Feyenoord opgesloten. Dus ik denk, voor mij betreft, ik ben de baas van PSV niet, maar lijkt me toch wel een niveautje hoger dan Ramaljo, centraal achterin.
Ja, het is natuurlijk die tactische set van Bos, hè, waar ze het van tevoren heel erg over hebben gehad. En ik denk dat je, dus dat Bos ook hiermee bewijst dat je tegen goede tegenstanders, ik zeg het al fijn, het is gewoon een ploeg van Champions League niveau, dat je daarmee met Schouten moet kunnen durven voetballen. Vanuit de verdediging.
Ik wil nog even een compliment geven voor, sowieso voor de winst. Daar komen we zo nog wel even op in de muzikale afsluiting, Jorn. En die zullen we straks uitleggen. Maar ik wil ook even nog een Feyenoord-speler compliment geven. Was het Hansko, die een paar minuten voor tijd nog op de lat kopte.
Ja.
Een heel slim kopballetje.
Ja.
Ongelooflijk goed gekopt. En het was gewoon jammer dat hij niet beloond werd. Want hij had maar echt 1 optie. En dat was met een boogje die bal proberen te loppen, als het ware, met zijn kopbal. Ja, hij deed perfect. Alleen die lat zat in de weg. En zo zat het ook nu Feyenoord weer niet heel erg mee, hoor. In veel
trouwens opzichten. Een hele goede voetballer, hè, Hansko. Die mag ook belicht worden, hoor.
Ja.
Ja, die rende nog in de laatste seconde een hele counter van PSV.
Heeft ook inhoud. Dat is ook
eruit. Ja.
Mooi, dan hebben we de topper besproken. Gino, wil jij jouw waardeoordeel uitspreken over de wedstrijd NEC Ajax?
Nou, het waardeoordeel zit er vooral in de punten. En dat zijn er 3. En dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Verder is het niet een wedstrijd om uitermate trots op te zijn. Je kan zeggen het is veel beter dan onder het tijdperk. Maar goed, dan liggen de lat wel erg laag. De punten zijn binnengehaald. Zo af en toe aardige aanvallen. Brobbie die wel weer wat moois laat zien.
Sorry, wat zei Gini ook? Brobbie laat mooie dingen zien, toch?
Oh. Ja, Robbie, ja, ik ben eerder kritisch geweest op Robbie. Dus ik zeg ook als hij mooi is.
Hij kijkt Camille ook aan hoor, ondertussen. Dus niet alleen, niet alleen Gino.
Ja. Nee, zeker niet. Maar het is
hallo,
niet zo
wij hebben gewoon gezegd, een Ajax-spits moet leveren. En dat gaat hij nu doen.
Ja, en nou is het
leveren.
Ja,
dus,
en Akpom schoot hem hoog over, hè? Okay. Dat ook.
Ja. Zo simpel zijn Ajax ideeën wat dat betreft, Jordan. Ja. dus ja.
Goed dat je het zelf zegt.
Mooie
Het gek is trouwens voor Ajax, dat natuurlijk onderaan heeft gestaan. Dat hoef ik niemand hier te vertellen. Maar dat mocht binnenkort de paar minuten die ze RKC nog moeten, of ze die over de streep trekken. En AZ moet nog een paar minuten tegen NEC, staat juist achter. En dat mag ook zo blijven. Dan staat Ajax opeens maar 9 punten van AZ. En dat is dan, als je nog niet de helft van de competitie gespeeld hebt, opeens een overbrugbaar verschil. Als je kijkt naar het gapende gat dat het een wedstrijd van 5-6 geleden was. Dus dan gloort er plotseling wat hoop in Amsterdamse harten dat ze wellicht nog zouden kunnen strijden voor de derde plek. Dat is normaal een plek.
Ik zei exact hetzelfde, Gino, tegen een andere Ajax-fan dit weekend. Ik zei, hey, als we die inhaalwedstrijd ook winnen, dan staan we gewoon zesde. En terwijl ik dat zei en dacht, hey, dat is hoopgevend, dacht ik ook bij mezelf, wat een ongelooflijk treurig seizoen zijn we aan het doormaken, dat we dus al happy worden van het feit dat we zesde staan.
Ja,
de norm is aardig onderuit gegaan wat dat betreft. Moeten we Van het Schip complimenteren met een totaal veranderende lijn in het spel en duidelijke ontwikkeling van spelers? Of is het, zoals ik denk, daarvoor nog veel te vroeg? Want die laatste 10 minuten waren wel weer, dat je zegt, behoorlijk aan de dramatische kant, hè?
Maar ik denk wel dat hij wel degelijk een aantal dingen goed heeft gedaan. Spelers vertrouwen geven, zit echt wat meer lijn in, er zit gewoon meer voetbal in. Je merkt toch echt de Ajax-filosofie, dat Van het Schip iemand is die dat echt wel heeft meegekregen. Dat merk je wel duidelijk, vind ik. Ja. Tegelijkertijd is het wel zo, als ik Stijn zou willen verdedigen, als ik de Telegraaf in of Wesley Sneijder of Rachel van der Vaart of wie Stijn allemaal niet in zijn kamp had zitten. Dan zou ik wel zeggen, ja, Stijn heeft Feyenoord gehad, Stijn heeft PSV gehad. Stijn heeft Utrecht uitgehad, ook al was dat een degradatiekandidaat. Toch altijd zwaar. AZ, Twente. Dus ja, dat heeft
Stijn
natuurlijk
PSV
niet gehad.
Er zat Maduro al op de bank.
Dat was net Maduro inderdaad, dat moet ik zeggen. Maar goed, wel inderdaad Twente uit. AZ weet ik niet, want dat is wel thuis geloof ik, maar toch AZ. Maar goed, dus ik ben wel benieuwd hoe het tegen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat als Van het Schip tegen die andere team zou moeten. In februari zit Ajax PSV in de arena. Nou ja, daar durf ik wel met enig vertrouwen naar te kijken. Dus in die zin is er wel wat veranderd, ja, denk ik.
Toch een vraag, Gino, om het blokje Ajax af te sluiten. Tahirovic, ik weet niet. Het lijkt wel alsof hij snelheid tekort komt. Handelingssnelheid. Hij is constant een soort van gevaar voor zijn eigen ploeg. Die man probeert om zijn as te draaien, verspeelt de bal omdat hij niet door heeft dat hij alweer aangevallen wordt. Hij doet te lang over pases bedenken. Het kan een vormdip zijn, want ik heb hem ook andere wedstrijden zien spelen. Het kan een zelfvertrouwen kwestie zijn. Maar op dit moment zou ik hem eerder op de bank willen zien zitten dan dat ik hem in het veld wil zien staan.
Nou, ik heb niet zo opgelet. Ik moet zeggen dat hij... Het wisselt, maar ik vond hem juist ook een opgaande lijn te pakken hebben met een paar mooie voorassists eigenlijk. Dus ik denk dat het gewoon een slechte wedstrijd was. En
in aanvallend opzicht is hij aan het verbeteren. Maar ik vind hem met name in verdedigende situaties vind ik hem echt dat ik mijn billen bij elkaar knijp. Dat ik denk, oh jee, daar gaan we weer.
Ja. Misschien is er afschop inderdaad, dus dat klopt.
Ja. We gaan het zien. Gelukkig is de puinhoop bij Ajax enigszins aan het herstellen. En lijkt de grootste kruiddampen op aan het trekken te zijn in de arena. Maar we horen het in de verte nog steeds rommelen en donderen in Amsterdam. En dan hebben we het over Volendam. En dat is dan de chasse-patat van deze week.
Chasse-patat.
Chasse-patat.
Nou, ik moet wel eens nodig sassen. Dat kan wel kloppen, ja.
De chasse-patat, het moment wat niet is gelukt, maar wel eens blijven hangen. En dat slaat heel erg op Volendam, jongens. Want we kunnen met recht en reden vragen, wat is er eigenlijk nog over in Volendam? We hebben geen trainer meer. Ze hebben geen trainer meer. Ze hebben geen technische leiding meer. Ze hebben geen bestuur meer. Hoewel, er is één directeur nog even door voorzitter Jan Smit ontslagen. Totdat Jan Smit een paar uur later zelf door de RVC werd ontslagen. En een dag daarna die bestuurder ook weer aangenomen werd. Het is één grote oorlog tussen de RVC. Waar hebben we dat woord het afgelopen seizoen vaker gehoord? De RVC van Volendam en de bestuurlijke leiding met ook wel wat ze noemden het blok Jonk, hè, de lijn Jonk. En dat gaat erover, bestuur en trainers van Volendam zeiden, we hebben een opgaande lijn te pakken, we hebben het beste seizoen achter de rug in de laatste 10 jaar qua eindklassering in de Eredivisie. Daar komen ook transfers met hogere bedragen uit voort. En die moet je gewoon verdisconteren in je begroting. De RVC heeft gezegd, nee, afgelopen jaar een begrotingstekort van, ik dacht 3 miljoen. En dit jaar dreigt een nog groter tekort. Dat kan een club als Volendam niet leiden. En als daar geen verandering in nagebracht wordt door dit bestuur, dan moeten we als RVC ingrijpen en zeggen we dit bestuur de wacht aan. En dat hebben ze, hoe noem je dit? Dat hebben ze rollend over straat en in de publieke opinie met elkaar uitgevochten.
Op z'n Volendams, zou je kunnen zeggen.
Dit had ik juist niet verwacht, want iedereen kent elkaar in Volendam.
Ja, maar dat...
Maar
dat,
iedereen staat ja, maar elkaar dat, nu naar...
Ja, maar dat roddelende, dat hebben zij toch sowieso wel? Dat het gewoon... Jij zegt van ja, ze kennen elkaar allemaal. Maar alles ligt daar zomaar... Ja, dit is heel denigrerend wat ik nou zeg. Maar het ligt daar gewoon zo op straat in zo'n dorp. Snap je? Dus...
Ja, het is echt een beetje familieruzie.
Ja, zo voelt het. Bij mij in ieder geval van al het nieuws wat je afgelopen week hoort bij Volendam. Dat voelt inderdaad...
Kunnen we dan de rijdende rechter bellen? Ja, kunnen we meester Visser bellen? Dat hij het
ja, recht van overpad. Ja.
Nou ja, die club is letterlijk nu stuurloos.
Ja.
En dat hoezeer... Kijk, de voorzitter van de RVC sprak in zijn persconferentie, die redelijk dramatisch was als je er ook maar een klein stukje van hoorde. Want ja, hoeveel waarheid wil je in vredesnaam op tafel gooien om het nog netjes te houden? Maar die sprak de woorden uit, als de rechter straks bij mij komt omdat ik voorzitter van de RVC was en mijn toezichttaak niet goed uitgeoefend heb. Ja, die situatie wil ik niet op mijn geweten hebben. Daarmee zeg je ook, je zegt twee dingen. Enerzijds namelijk dat je als bestuurder fatsoenlijk moet besturen, hè, als RVC fatsoenlijk toezicht moet houden en moet ingrijpen als dat nodig is. Nou, dat is een verfrissend geluid in de voetbalwereld, want dat ontbreekt er nog wel eens aan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een soort statement van, ja, wat voor uitleg Jonk en Jan Smit, zullen we maar even noemen, dat blok er ook aan gaf, van dat tekort, dat gaan we zo en zo opvangen. Dat werd niet ontvankelijk verklaard door die RVC. En daarmee creëerden ze een padstelling waar die hele club nu, ja, keihard te lijden van heeft. Hier is toch niemand beter van geworden?
Het is gewoon één grote, gênante situatie. Alles, zulke dingen los je intern op. En nu heb ik het gevoel dat ze bepaalde frustraties naar buiten zijn gekomen. Opgekropte frustraties die er blijkbaar al zaten. En dat ze daarmee gewoon naar buiten zijn getreden. Dus ze zijn gewoon in het openbaar met modder gaan gooien. En dat ziet er niet chic uit. En het grappige is dat het komt nu overal in de media voorbij. Maar iedereen vraagt zich af van ja, maar hoe moet het dan? Want jullie kunnen nu niet meer met elkaar door één deur. Maar jullie wonen wel met elkaar om de hoek, weet je wel. Morgen sta je bij wijze van spreken weer met elkaar in de rij bij de supermarkt. Van, goh, je moet toch uiteindelijk weer met elkaar door één deur? Ja, dat konden ze toch allemaal niet zo snel 1, 2, 3 antwoord opgeven. Ja, ik vond trouwens een hele... Ik weet niet of was dat de voorzitter, Camille. Ik weet niet of jij dat hebt meegekregen met die vergelijking van, ja, als je vrouw geld uitgeeft. Weet je, heb je dat meegekregen of niet?
Ja.
Ja, wat dat vond ik ook een beetje raar, hoor. Dat is ook niet... Ja.
Dus niet helemaal woke.
Ja, woke. Nee, dat doe je gewoon niet op die manier meer tegenwoordig, nee. Lijkt mij. Ik vond de hele... Nee.
Ik vond die van Jan Smit beter over de uitleg waarom hij niet naar de vergadering zou gaan waarop hij afgezet zou worden. Hij zegt, een kalkoen gaat ook niet naar het kerstdiner.
Die is leuk. Daar zit ook humor in, weet je.
De conclusie mogen in ieder geval zijn dat de club en de supporters van deze ongelofelijke fete tussen een paar hele grote ego's niet beter geworden is. En dat vind ik eigenlijk best zonde, want Volendam... Ja, had vorig seizoen echt een leuk seizoen. En die lijn Jonk, daar geloof ik wel in. Ik denk dat de club er beter van geworden was als ze door had kunnen gaan met deze technische leiding.
Ja.
Zonder dat die ego's elkaar zo in de weg zaten. De Jasper Tat van deze week daarmee. Jongens, en dan bedoel ik met jongens in dit geval Wesley en Ginio, zonder een soort randstedelijke band tussen ons te willen creëren, maar hebben we toch iets van een gezamenlijke oppositie te voeren sinds afgelopen zondag. Want in ons midden zitten twee Ajaxiden, een Feyenoorder en een PSV'er. En die PSV'er heeft mij te veel grijs op zijn gezicht, de hele uitzending al. En ja, daar moeten we iets aan gaan doen. Daar zullen we een plannetje voor moeten bedenken.
Ik wil dat zeggen, heb jij een plan? Want ik sta niet op het veld, dus daar kan ik niks doen.
Ik ben heel benieuwd, vrees dat luisteraars. Ik luister met jullie mee.
Nou, ik heb van het weekend toevallig een documentaire over Oppenheimer zitten kijken. Omdat ik wel benieuwd was hoe die gast nou in werkelijkheid was. Want zo'n film maakt het altijd wat romantischer dan het is. En dat was een briljante geest in heel veel opzichten, maar ook een ongelofelijke loony. Ik vrees dat het zoiets moet worden, anders valt dit PSV met Bos gewoon niet af te stoppen. Dus een toevalstreffer als het ware. Waarom maak ik die vergelijking? Oppenheimer was een ongelofelijke Einzelgänger die slecht met mensen kon omgaan enzovoort, maar bleek een hele goede manager te zijn, terwijl dat totaal niet in de lijn der verwachting lag, want dat was en niet zijn karakter en niet zijn sociale behendigheid met mensen. En hij had nog nooit leiding gegeven aan een project met 6000 mensen. En toch werd hij aangesteld en bleek hij het heel goed te kunnen doen. Zo'n soort toevalstreffer zal nodig zijn om de winning streak van PSV te gaan doorbreken. Maar it's tricky. En daarmee gaan we luisteren naar Run DMC, ouderwetse hiphop, beste mensen, met It's Tricky. Bedankt voor het luisteren.
Ja, mooi.
Bedankt voor jullie deelname, jongens.
Ja. Dank je wel voor deze muzikale afsluiting, Camille.
We gaan genieten van hiphop zoals hiphop vroeger nog hiphop was. En toen we in ieder geval nog geen autotune hadden. Dat klink ik nu echt als een oude man, ja hè?
Ja, ook bij mij wel. Ik wou het niet zeggen.
Anyway, voor de jeugd die naar ons luistert en Run DMC niet kent, dat waren grootheden uit de begintijd van de hiphop, de early 80s.
Ja, hebben natuurlijk een hele bekende, vind ik.
Ja, iedereen moet Walk This Way kennen, hè, met Aerosmith, maar ze hebben meer dan alleen maar Walk This Way gemaakt en vandaar dat we zometeen luisteren naar It's Tricky. Willen jullie nou, beste luisteraars, een keer een voorzetje geven voor een mooie muzikale afsluiter? Stuur die dan gewoon via Twitter, Opkoers, @opkoerspodcast. En dat kan ook via de mail, als je dat liever doet, opkoerspodcast@gmail.com. Voor nu bedankt Jorn, bedankt Ginio, bedankt Wesley.
Ja, bedankt Camille.
We gaan een mooie kerst tegemoet en hopelijk een toch nog spannende tweede helft van het voetbalseizoen. Ja. 96,8% kans. 96,8% kans dat het niet gaat lukken. Dus it's tricky. Ciao.
Houdoe.
Hoi.
A la prossima.
Vota. This speech is my recital. I think it's very vital. To rock around. That's right. On top. It's tricky. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. This little girly, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me. Or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. How is it, Diddy? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity because we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing. They know who's inside. And it's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, D? Tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Singing, funky, bringing, cause I make up a rhyme. I'm not bragging, people nagging, cause they think I'm a star. Always tearing.
TV. They even bother my poor father, cause he's down with me. It's tricky to rock around, that's right on time, it's tricky. Oh, it's sad. Tricky, 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 it's tricky to